Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Etchondo en Canyon.
Beste vrienden van de show, het is alweer tijd voor de derde Pedaleurs podcast. Uiteraard powered by Het Is Koers. De podcast over toffe fietsavonturen, plannen, maken en beleven. De podcast waarin we met verschillende pedaleurs deze tochten nabespreken en herbeleven. Hoe hebben ze zich voorbereid? Op welke fiets hebben ze gereden? En wat was het materiaal dat ze tot hun beschikking hadden? Daarnaast bespreken we altijd de tips en de tricks. Het gaat bij de pedaleurs vooral om het beleven van fietsavonturen. Het land, het type ondergrond of het stijgingspercentage dat er onder je banden doorrolt maakt daarbij eigenlijk helemaal niks uit. Trails, perfect asfalt of gravelpaden. Zolang er maar een goed verhaal achter zit, zullen wij dit bespreken. In deze podcast van de pedaleurs gaan we in gesprek met de mannen van Fat Pigeon over de Grand Gange. Een bikepackingtocht over de Canarische eilanden. Alleen de naam al doet ons verlangen naar zon, zee, strand, fijne fietsomstandigheden en toffe verhalen. Bij de Grand Gange kun je kiezen uit een trail, weg of gravel variant. Welke je ook kiest, er moeten veel kilometers en hoogtemeters gemaakt worden. Luke en Noel van Fat Pigeon kozen voor de gravel versie en samen met hen gaan we hun ervaringen over deze tocht over de prachtige vulkaaneilanden bespreken. Over vulkanen gesproken, Luke en Noel hebben de uitbarsting op Gran Canaria van dichtbij meegemaakt. Als dat geen avontuur is, vandaag in de podcast van de Pedaleurs, de mannen van Fat Pigeon over de Grand Gange.
Zo Robert. Ja, ik zie ze al juichen, ze zitten in een streampje.
Het is een tongenbreker, man.
Ja, ik zag het aan je. Ik zag je struikelde jezelf door de intro. Nee hoor, dat ging je goed af, Robert. Hoe spreek je het nou uit dan? Weet je het al?
Ik ga het zo meteen even vragen. Ik heb vermoeden als je hem fietst, dat je ook weet hoe je hem uitspreekt.
Klonk vrij chic. Het is een vrij chic tochtje met een tequila aan de side, denk ik. Volgens mij Martini steken. Ja, Martinetje erbij. Nou goed, we gaan het zien. We gaan het zo horen van die mannen. Hoe is het verder?
Ik ben gelukkig.
Ja, waarom?
Nou, en ik heb bijna vakantie en ik kreeg vandaag bericht van Fiets van de Show.
Nee.
Ja.
Echt?
Mijn Canyon, die ik afgelopen maandag besteld heb, die komt zelfs eerder dan verwacht. Waarschijnlijk is het al zelfs voor de jaarwisseling.
Hoppakee. En wat heb je besteld?
Ik heb een Grizzle besteld. Ja.
Oké, lekker.
Ja, ik zag jou erop fietsen en ja.
Ga lekker grizzlen.
Yes.
Nou, gewoon mooi. Grizzling. Nou, daar komen we zeker op terug. Want dan hebben we al gelijk een bruggetje naar de volgende podcast. Maar dat doen we aan het einde. We wijken niet af van het fotje. Stick with the plan, zeggen we altijd. De goede. Misschien kunnen we vragen of die mannen ook aan het plan hebben gehouden.
Nou, dat moet
je. Ja, oké, goed. Hey, Robert, voordat we gaan beginnen. We zitten natuurlijk weer in lockdown. De jongens, Luke en Noel, we zien ze wel. Maar ze zitten op afstand. We hebben meer dan 1,5 meter ertussen zitten. Meer dan 1,5 kilometer. Volgens mij 150 kilometer, zowat. Nee, zij zitten ergens down south en wij zitten down east. Het moet weer, hè?
Ik vind er eigenlijk geen klap aan. Ik had gehoopt dat het niet meer zo over, maar ja. Wat komen er niet aan?
Nee. Nou goed, we moeten maar roeien met de riemen die we hebben. Gelukkig hebben we het koers TV gemaakt, dus we kunnen, hè? We omgaan met een streampje. Dus dan weten jullie in elk geval dat ze niet live bij ons zijn, maar dat we via een streamverbinding met ze praten. Maar goed. Dan eventjes, eerst even wat huishoudelijke mededelingen. Zoals we de vorige keer zijn begonnen, hebben we ook gezegd dat wij niet alleen op hetskoers.nl te vinden zijn, dat we nu ons eigen kopje hebben op de site, de podcast Pedaleurs, waar je al onze updates kunt vinden. Maar we zijn natuurlijk ook op Vriend van de Show te vinden, vriendvandeshow.nl/pedaleurs. En ja, heugelijk nieuws, onze eerste vriend is binnen.
Nou, zo vlak voor de jaarwisseling, vlak voor de kerstdagen, alsof het zo moet zijn.
Als er één Harry over de Dam is, want het is Harry Walma. Onze dank is groot, Harry. Je bent onze allereerste officiële vriend van de show. Natuurlijk hebben we meerdere vrienden van de show, maar de echte eerste vriend van de show
is het meest speciaal.
Ja, dus je hebt altijd een zulke speciaal plekje hebben in ons hart, Harry. Bedankt. Nou goed, naast vriend worden vind je dus ook alle podcast-updates over onze gasten, avonturen. En het is ook de plek voor winacties. Nou, de eerste winactie hebben we de vorige keer aangekondigd. Die loopt de hele maand nog tot en met 31 december, 23:59. We mogen een shirt weggeven van Etchondo. Het enige wat je moet doen is eventjes een accountje aanmaken op vriendvandeshow.nl. En dan een reactie achterlaten bij het daarvoor bestemde onderdeel op de site. En dan laten weten waar je erin wil gaan fietsen.
Maar betekent ook dat wij dan om 1/12, 1 januari, samen contact hebben om er eentje uit te trekken?
Nee, dat gaat Bas doen. Okay. De enige echte notaris Bas van Eyck, die gaat dat gewoon doen. Hij weet Bas nog niet, maar bij deze, Bas, je luistert vast. Even twee mensen die zich hebben aangemeld daar. Rick bijvoorbeeld, die zegt, we hebben vroeg in het jaar een tocht over de Sella Ronda gepland. Nu zat ik zelf te denken aan zoveel mogelijk laagjes, maar dit is een veel betere oplossing. Altijd eens een keertje willen rijden tussen de sneeuwmuren. Dus ik heb even twee reacties uitgepakt. En anders van Sven. Volgens mij is het Sven Kolman.
Ja, volgens mij.
SK Cycling. Hij zegt, ik zou graag eens een shirt willen winnen. Aankomend jaar wil ik graag wedstrijden rijden op de mountainbike. En wat is er mooier dan de eerste wedstrijd te starten met dit mooie shirt?
Ja, Sven is gestart met de GOW's rijden volgens mij.
Oh, de GOW Wereldbeker. Mooi. Ja. Leuk. Heb je ook een keer gedaan?
Aangedacht, ja.
Aangedacht, oké. Okay.
Nee, ik heb het wel eens gedaan.
Nou, ik heb er ook eens eentje gereden. Nou ja, over een wedstrijd eruit, de mountainbike, heb het al een keer over gehad. Hè? Mijn knie begint gelijk weer op te spelen. Ja, goed. Nou, nogmaals, hè, als je mee wil doen, kan alleen als je een account aanmaakt. Je moet er een beetje moeite voor doen, maar hoe meer mensen er geen moeite willen doen, hoe groter de kans jij hebt om te winnen. Nou, dan nog één dingetje, laatste hoor. Onze laatste smeekbede. We zijn ook op Spotify te vinden natuurlijk met de podcast. En daar kun je schijnt ook recensies geven. Nu doe dat vooral. Wij gaan die ook gewoon meedelen. Dan rectificaties, de laatste. Nou, de grootste rectificatie is dat we nu pedaleurs heten. En we hadden een heel mooi logo met twee pedalen. Daar heeft een kritisch oog even naar gekeken. Tim van As, we zijn hem enorm dankbaar. Die heeft hem alsnog even aangepast. En die zegt, ja, we gaan van twee pedalen naar één. Die moet je even kantelen. En dan heb je de letter P.
Van pedaleurs.
Nou, echt geniaal. Tim, wij zijn je ook eeuwig dankbaar. Ook jij hebt een speciaal hartje, een speciaal plekje in ons hartje. Wel een iets grotere, denk ik.
Ja, dat sowieso. Ja, toch wel. Jawel, ja.
Oké. Nou, dan nog één ding. We hebben de vorige keer Bord gehad. En daarvoor hadden we Gosse. En Gosse had een vraag voor Bord. Alleen die vraag hebben we nooit gesteld aan Bord.
Nee, die is toen tijdens de laatste uitzending is niet voorbij gekomen. Dus nee. Die hebben we later alsnog gesteld.
Ja,
dus we mogen deze niet onthouden.
Goed makertje, daar komt-ie. We hadden nog even een vraag van onze vorige gast Gosse. En we willen daar toch nog even een antwoord op.
Ik ben benieuwd hoe laat Bord uiteindelijk thuis is gekomen. Terug in Meppel volgens mij. Nadat hij een avondje hier bij mij thuis is geweest. Toen ene Joris Nieuwenhuis ook aanwezig was.
Nou Bord.
Ja, jullie hebben zelf naar Gosse geluisterd. Jullie weten hoeveel die jonge gast kan vertellen. Dus dat was natuurlijk super laat. Maar wat ik me vooral kan herinneren is dat ik een heel mooi artikel heb geschreven.
Ja.
Gosse's geluk heette dat, voor bicycling. Maar ik heb de laatste alinea heb ik van Gosse moeten aanpassen. Dat vond ik eigenlijk nog het meest spannende. Ik had een hele mooie romantisch einde ergens op het strand in Australië.
Ja.
Maar Gosse raakte daar een beetje in paniek. Want die vond eigenlijk niet dat wilde hij liever voor zichzelf houden. Dus ik heb nog steeds een romantisch einde, maar het werd meer een open einde.
Werd een open einde.
Dus dat is de meest spannende herinnering die ik aan dat contact met Gosse heb overgehouden.
Datgene wat dus niet in de bicycling stond, die, ja, dat verklap je hier nou gewoon wel.
Ja, meer zal ik ook niet vertellen, maar... Dit is al iets meer dan wat in bicycling staat.
Spannend. Ja. Nou, de rest zetten we wel in de show notes. Dankjewel, Bord.
Robert, weet jij inmiddels meer?
Ik heb de show notes of de bicycling er nog niet op nageslagen.
Nee, maar ik weet inmiddels meer. Dus Gosse, je kunt je borst nat maken. Nee, maar dat komt wel goed. Dan gaan we nu maar gewoon door naar het hoofdonderwerp. Want we gaan die mannen van Fat Pigeon er eens eventjes bij halen. Ik zie Luke en Nol, we zien ze al zitten. Ik zal ze even unmuten. Mannen, van harte welkom. Goedenavond.
Ja, dankjewel.
Kijk, ze zijn allebei goed.
Ja, dat is in ieder geval een mooi begin.
Zeker weten. En voordat wij echt gaan beginnen, jongens, moeten we eerst eventjes het plechtige momentje. Komt-ie. Nou, daar komt hij dan. De vraag die je wist dat zou komen. Was dat een regel uit het lied? Ja, hè? Wat is je favoriete genre boeken? Dus welke boeken lezen jullie graag? Welk genre?
Loek, jij eerst of ik eerst?
Nou, Nol.
Ik heb een beetje een rare fetish opgebouwd de laatste tijd. Ik had de Talent Code gelezen op advies van Jan-Willem van het Schip in een of andere podcast gehoord. En dat ging over allerlei neurowetenschappelijke dingen, hoe je beter in sport wordt. En toen heb ik later een boek aangeschaft, The Idiot Brain. Hoe eigenlijk je eigen hersenen je voor de gek houden. Dus dat is een beetje het type boek wat ik lees. Jij natuurlijk, wielerboeken lees ik graag.
Ja, en die boeken die je nu net noemt, raad je ze aan of zeg je van gewoon laten liggen?
Nou, de talentcode sowieso.
Ja.
De talentencode, zeg maar dan in het Engels.
Ja.
Vond ik wel een zeer fascinerend boek. Dus dat is voor elke wielrenner aan te raden. Het gaat niet per se over wielrenners, maar wel over talenten in de sport. Of dat het nou, hoe zeg je dat? Nature of nurture is.
Aha, oké, mooi.
Dat is een zeer verrassende conclusie.
Ah, nou, ik ben daar heel erg benieuwd naar. Ja, of je talent hebt of dat het aan je omgeving ligt. Zo vat ik het eigenlijk kort samen. Hè?
Ja,
ja
okay. Het is eigenlijk een onderzoeker en die gaat een aantal talenthaarden wereldwijd onderzoeken. Bijvoorbeeld een aantal favelas in Brazilië waar talentvolle voetballers vandaan komen.
Ja.
Een tennisschool in Rusland waar een aantal talentvolle tennissers vandaan komen.
Ja, oké.
Okay. Ik heb zometeen 2 weken vakantie, dus ik ga even...
Nou ja, goed. En ja, ik weet niet hoe het bij de Russen zit. Misschien kwam daar talent uit een potje. Dat weet ik ook niet. Maar goed, dat zal blijken. Ik moet het eerste boek nog even lezen.
Vloeibaar talent, denk ik.
Loek, welk genre boeken lees jij? Of lees je helemaal geen boeken?
Ja, ik mag heel graag boeken lezen. Een type boeken wat Non beschreef. Daar heb ik op de universiteit zoveel moeilijke boeken van gelezen dat ik die niet meer voor mijn lol lees. Maar ik mag daar wel nog graag wat langere artikelen over lezen, maar geen hele boeken meer.
Oké. Okay.
Als ik een boek lees, dan is dat vaak, zijn dat vaak spannende verhalen. Ik word graag meegenomen door een speciale militaire eenheid of zo, die een net niet uitvoerbare missie doorgaan. En dan ben ik zomaar ineens 300 pagina's verder.
Ah, kijk, mooi. Spanning en intriges en
dat is ook wel mijn type boeken eigenlijk.
Ah, mooi.
Nou, goed. Daar slaap ik altijd lekker op.
Ja, misschien moeten we ook nog wat boekentips aan geven misschien voor een volgende vakantie. Die ligt al zo ver van ons vandaan, Robert.
Ja, maar onze vakantie in het onderwijs duren meestal toch een week of 6-7.
Ja, minimaal. Nou goed, we moeten ook niet te veel over onze vakanties gaan hebben. Anders gaan mensen ook solliciteren. Dat kunnen we niet hebben, want er is gewoon geen baan te krijgen bij ons. Nee. Solliciteren mensen. Goed, laten we nou maar eens even wat serieuzer gaan worden. We zitten dus hier met Loek en Nol, fatpigeon.cc. Zo zijn jullie ook wel bekend. Wij willen zometeen wat nader met jullie kennis maken. Maar eerst eens even die naam, fatpigeon, dikke duiven. Vertel eens, wat zit hier achter?
Ja, dat is eigenlijk een term die ik van een ploegleider van mij heb geleerd eigenlijk. Ik was altijd een beetje een soort domme kracht in de koersen, in de wielerwedstrijden.
Uh-huh.
En daar zat ik in elke ontsnapping mee en ik was aan het aanvallen. Behalve in de beslissende ontsnapping. Dus toen kreeg ik die ploegleider, Perry Dissel, de geestelijk vader van de dikke duif. En die zei van, Nol jongen, wat jij moet doen... Er zijn in de koers maar een paar gasten die eigenlijk die koers echt kunnen winnen. De dikke duiven. En jij zit gewoon je energie te verspillen aan allerlei domme aanvallen. Maar let nou eens gewoon goed op die dikke duiven. Dus dan ben ik vanaf toen dus de dikke duiven in de gaten gaan houden. De jongens die zeg maar echt de wedstrijden winnen. En beter met mijn energie omgegaan. En Perry die bleef maar langs de kant staan schreeuwen. Dikke duiven, dikke duiven. Of als hij er niet bij was, dan stuurde hij een WhatsAppje. Met hoofdletters, dikke duiven. Gewoon puur om mij te herinneren om... Ja, zeg maar, je kan beter 2 keer op 110% gaan... dan 28 keer op 80%. Dus en toen begon ik koersjes te winnen. Dus het heeft uiteindelijk gewerkt. En voor ons staat het nou symbool voor... Als je het doet, moet je het ook gewoon met volle overtuiging doen. Ja. En zodoende.
Oh, daar zit wel een mooi verhaal achter. Want ik zit ondertussen naar een foto te kijken dat je juichend over de streep komt. In een tenue van Specialized. Voor wat voor ploeg heb je gereden? En welk niveau heb je gereden?
Ik ben bij de belofte begonnen. Maar toen, ik wist niet dat er ook nog een categorie was die amateurs heette. Dus dat was een beetje een debakel.
Mm.
En toen het jaar daarna bij de amateurs gaan rijden. En uiteindelijk... een paar jaar amateurs gereden. Ik heb een paar keer in het buitenland gekoerst. Daar heb je niet per se die categorieën zo. Dus ik heb in Kaapstad voor het team van de universiteit gekoerst. Een half jaar. En ik heb in Singapore voor de Specialized ploeg van Zuidoost-Azië heb ik koersen gereden. En dat zijn dan eigenlijk vooral een soort Gran Fondo-achtige wedstrijden in exotische plaatsen.
Oh, wauw. Leuk.
Klinkt goed.
Ja. Daar kunnen we wel een aparte podcast over vullen, geloof ik. Maar ik begreep dat je ook een internationale, een engineer was. Dus je zat ook lang op die plek als expert bijvoorbeeld. En...
Ja, precies. Zodoende nam ik altijd eigenlijk mijn fiets mee. En dat was natuurlijk altijd de beste methode om meteen vrienden te maken. Ergens als je op een willekeurige plek op de wereld neer werd gezet.
Ja,
dus altijd fietsje mee. Dan een Facebook oproepje of op Strava kijken of er een Nederlander tussen zit of zo ergens. En dan,
Kijk,
daarmee met mensen gaan rijden en je hebt meteen vrienden. Dus,
ja, ja, zeker. En als je doet, doe je het goed. Want als ik even kijk naar het materiaal wat ik zo zie, dan zie ik dat de bril wel on point is. En ik zie de rode schoentjes. Nou, die heb ik zelf ook. Die zitten als gegoten, weet ik. Dus daar is ook weer een investering in gegaan. Dat is mooi. Ah, oké. Okay. Dus, dus je was een formal international engineer. In welk werkveld zat je?
In de civiele techniek. Dus bij Hollands Trots in de bagger gewerkt bij Boskalis.
Ah, Boskalis. Dus,
eilandjes opspuiten en havens maken, dat soort dingen.
Kijk. Ik heb ooit een leerling gehad van haar vader ook daar werkte. Die zat dan weer zand op te spuiten voor de kust van Dubai, bijvoorbeeld Palmboomeiland en dergelijke.
Wel een speciale tak van werk,
ja,
volgens mij.
En Boskalis is de beste daarin wereldwijd. Dus die, ja, die hebben mooie klusjes. Maar daar ben je gewoon mee gestopt, Nol. We komen zo meteen bij wat je nu doet. Want eerst moeten we nog even weten wat Luke doet. Want Luke, ik zag bij jou ook het een en ander. Ironman, Trendspotter, Easy Talker. Wat heb jij gedaan voordat je hier met Fat Pigeon aan de slag ging?
Ja, van alles hebben we daarop houden. Ik heb een brede interesse. Ik mag mezelf graag aan een nieuw avontuurtje wijden. Op de fiets, maar ook naast de fiets.
Ja.
En ja, een aantal verschillende opleidingen, in ieder geval vier verschillende routes, uiteindelijk naar de universiteit gegaan. Een aantal verschillende banen gehad, van bankaire en verzekerings, tot uiteindelijk online marketingstrateeg. Mocht ik allerlei MKB'ers en directeur-eigenaren helpen bij het opzetten van een online marketingstrategie. Zodat zij hun diensten mooi aangeboden kregen. En ook op een behulpzame manier, dat klanten daar ook blij mee werden. Dus een heel ander pad dan Nol. Totaal niet technisch. Ook lang niet zo gestructureerde denkvorm als Nol. Dus daarin zijn wij elkaars tegenpolen. Anderen zouden zeggen, we houden elkaar in balans.
Ja. Oké, okay, dus jij formuleert niet alles smart, zeg maar.
Nee.
Nee, oké. Okay. Nee, maar als ik zo hoor wat jullie vertellen, dat past als twee handen zo in elkaar. Jullie vullen elkaar denk ik inderdaad mooi aan. Met alle technische kennis van Nol en jouw marketingstrategie, denk ik, komt dat mooi samen. Vat ik het zo goed samen of niet?
Ja. Al heb ik eigenlijk nou ongeveer niks meer aan mijn technische kennis. Maar,
nee, maar goed, dus, strategie.
Wat ik nog wel merk in mijn huidige werk is dat ik wel profijt heb dat ik voor mijn werk al veel van de wereld heb gezien.
Ja.
Dus dat voor mij niet veel vreemd is.
Nee.
Ja, misschien toch wel iets van een manier van denken of zo, wat je door de techniek leert.
Ja.
En mag gezegd, voor een technische jongen ben je ook een vlotte gast.
Nou, kijk, die kun je in je zak steken. Zo. Dus dan ga je toch een mooie...
Ik zal ook een complimentje teruggeven.
Ja, heel goed, heel goed. Wij turven ondertussen, ja. Hoor. Het staat 1-0 nu. Goed, oké. Okay. Nou, goed. En volgens mij wel een beetje een beeld van hoe jullie zijn. Jullie houden in elk geval van het avontuur en dingen ondernemen. En nou ja, jullie hebben nogal wat ondernomen. En die ondernemingen die kunnen we volgen, hè, op jullie socials. Ik had al eventjes genoteerd. Ik ken je natuurlijk van Instagram. Zo zijn we ook met elkaar in contact gekomen. Fat Pigeon, daar kun je al jullie avonturen zien, waaronder die van Grand Ganche. Jullie hebben ook een YouTube-kanaal, want jullie maken ook video's, geloof ik.
Ja, we hebben wel een YouTube-kanaal, maar dat die staat eigenlijk eventjes on hold.
Oké, okay, dat mag nog geen naam hebben, maar dat kan nog komen.
Wat is dan jullie core business, om het zo maar te zeggen?
Eigenlijk verkopen wij content clusters, dus daar zit video in. Maar ook foto, ook routes, ook teksten. Ja, dat is eigenlijk de core business.
En dan, en als ik hem dan even link aan de Grand, zeg ik het goed trouwens? Grand Ganche?
Grand Ganche, ja.
Nee, je zei het anders.
Ja, ik heb al wel, dat is misschien een accentje, maar ik heb al wel
een
rectificatie. Ik heb er wel één rectificatie, want we hebben niet meegedaan aan de gravel versie, maar we hebben meegedaan aan de trail versie.
Op de gravelbike?
Eigenlijk was het een mountainbike race.
Oké, okay, nou komen we daar zo meteen even op terug. Dat is,
ik dacht dat het een ruige race was. Het was nog een stukje ruiger.
zullen we maar gelijk daar naartoe gaan dan? Want die had er nogal wat vragen over, dacht ik, Robert.
Nou ja, de Grand Ganche, ik zal hem dan maar op die manier uitspreken. Of Grand Ganche, wat is een... de Grand lijkt me dat het komt van de Canarische eilanden. En, Ganche, kan even dit uitleggen?
Ja, dat is de inheemse taal van die eilanden.
Van de Canarische eilanden.
Voordat de Spanjaarden die kant op zijn gegaan, was Guanche, ja, crunch noem ik het maar even, was de taal die daar gesproken werd.
Tof, en ik heb even gekeken naar, je zei het net al, je hebt drie verschillende versies. Je hebt een trailversie, je hebt een gravelversie en je hebt een roadversie, om het zo te zeggen. Ik heb even gekeken naar de afstanden. Kijk je naar de trail, die is 800 kilometer met 20.000 hoogtemeters. De gravel is 700 kilometer met 16.000 hoogtemeters. De road is 600 kilometer met 14.000 kilometers.
14.000 hoogtemeters, denk ik.
Ja. Kun je ook zeggen dat trail de zwaarste is en de road weg, of tenminste de wegversie, dat die het makkelijkst is, tussen aanhalingstekens uiteraard?
Ja, ik denk dat iedere route wel een beetje afgestemd is op het type weg, maar het feit is wel dat trail heeft dus inderdaad de meeste hoogtemeters en ja, in theorie ook het lastigste parcours, ja. Want de meters, je rijdt zelf wel eens op mountainbike, een kilometer trail omhoog, dat kan er hard aan toe gaan. Dus we hebben ook echt veel stukken gehad met 21% dat we gewoon over rotsen omhoog reden. Dan was je bij wijze van blij met je mullet setup. Want die hadden we ook hard nodig. En dat ga je op de weg denk ik niet zomaar tegenkomen.
Wacht even, de mullet setup, wat is dat? Voor een noob zoals ik.
Dat is business matje. Ja, precies.
Ja, ik weet wat een mullet is, maar...
Ik kan zeggen, nou, dat is natuurlijk echt business in the front, party in the back. Dus... Nou ja, het is een mogelijkheid om een heel groot verzet te rijden.
Ah, oké. Okay. Wat voor verzet? Wat
wij dan hadden was road shifters en een mountainbike achterderieur en cassette.
Oké, okay, dus had je gewoon een 50 blad bijvoorbeeld?
Ja.
Ah, slim.
Hey, want we hebben nu al een postje over de Grand Gange, maar... voor degenen die nog niet weten wat het is. Dit is natuurlijk over de vijf Canarische eilanden. Dan heb je natuurlijk over Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife en La Palma. Daar wordt eigenlijk een meerdaagse bikepacking-tocht uitgezet. En je kunt dus kiezen voor die drie varianten, trail, gravel of road. Kun je in één of twee zinnen kun je dan uitleggen waarom die eigenlijk op de bucketlist zou moeten van iedere fietser die houdt van bikepacken? Waarom moet de krankhuis erop? Twee.
Ik zou die wel willen nemen. Het is echt een levensverrijkende fietservaring. Dat is het. Op welke manier je hem ook rijdt. Je mag hem zo hard rijden als je zelf wilt. Dus aan de voorkant van de deelnemerslijst zijn er mensen die zichzelf en hun fiets tot het uiterste pushen om zo snel mogelijk te zijn. Maar de organisator die heeft gezegd van ja, je mag er volgens mij 13 dagen over doen. En ik kan je vertellen op welk tempo je hem ook rijdt. Het is echt een fantastische ervaring om over zoveel mooie eilanden met die boten tussendoor, door de bergen, de afdalingen. Het is echt een levensverrijkende fietservaring. En tegelijkertijd voor consumenten ook heel behapbaar. Dus je kunt je gewoon opgeven, je kunt er gewoon naartoe, je kunt hem rijden. Ja, het is een genot.
Hey, meneer...
Ja, sommige stukken... Ja, we hebben ook veel in het donker gereden. En sommige stukken baalden we eigenlijk ervan dat we dat in het donker hadden gereden. Omdat we dan later deelnemers zagen die daar overdag waren geweest. Ja, en dan zagen wij wel in het donker dat we over iets van een rand reden hoog in de bergen. Maar ja, overdag, de foto's van overdag, zag je gewoon dat je eigenlijk over de rand van de krater aan het rijden was bijvoorbeeld. Maar dat soort dingen hebben we dus ja, soms niet meegekregen omdat we in het donker aan het rijden waren.
Dus heb je zonder verlichting al gereden dan?
Nee, zeker niet.
Met twee hele dikke bakken licht.
Ah, oké. Okay. Nee, maar ja...
Maar je verlichting is natuurlijk een straal.
Ja.
Naar, zeg maar, de 20, 30 meter voor je. Dus je ziet wel wat. Maar ja, als je op de rand van een grote krater rijdt... Ja, ja. Dan zie je niet de vorm van de krater en hoe snel de rand is en dat soort dingen.
Ja, precies. Ja. Nee, ik dacht al even. Ik zag het zo voor me. Ik denk, je moet natuurlijk wel het een en ander kunnen zien.
Het is echt een tocht. Als ik deze tocht later nog een keer zou rijden, en ik zou hem bijvoorbeeld alleen overdag rijden, dan heb je gewoon best wel een andere ervaring. Dat is wat Paul zegt. Volgens mij was het de derde nacht of zo. Toen reden wij inderdaad over de tijden.
Ja.
Een hele hoge berg. En ik weet nog dat we links zagen echt een hele steile helling en rechts een hele diepe afgrond. En we zagen alleen de bak licht voor ons. Geen idee hoe hoog we zaten. En de dag erna zagen we inderdaad, wat Nol zegt, van andere deelnemers zagen we gigantische vergezichten. Nou, ik had totaal geen idee dat we zo hoog zaten. Ja, ik wist dat we naar 2000 meter gingen.
Maar dat was niet te merken. Dus dat is heel ja, dat was bijzonder.
Wat daar voor ons wel tegenover stond, is dat wij echt een krankzinnige sterrenhemel hadden. Gewoon echt heel de Milky Way zag je zo liggen. Mm-hmm. En we waren boven de wolken. En dan in het dal was er, denk ik, iets van een dorpje of zo. Dus de wolken waar we boven waren, die werden vanuit de onderkant verlicht. Dus we zagen een soort van oranje wolken onder ons. En dan daarboven een magische sterrenhemel. Dus dat heb je dan weer niet als je overdag fietst.
Ja, en zit je dan ook zo genietend op de fiets? Of is het op dat moment alleen afzien omdat het al laat en donker is? Of stoot je elkaar aan en zeg je, oh, kijk dan.
Ja, ligt eraan of je het aan mij of aan Luc vraagt, denk ik, op dat moment.
Oké, dus de een die staat stuk en de ander niet. Moet ik dat eruit halen? Of?
Ja, ik heb het zeker zwaar gehad. Ik ben best wel vermoeid geweest tijdens die rit. Moet gezegd worden, Non, ik zijn als rijders heel verschillend. Ik zeg op heel veel dingen ja, Non zegt op heel veel dingen ja. Non is als fietser een stuk sterker. Wil niet zeggen dat ik niet sterk ben, maar Non is nog sterker. Mm-hmm. Ik ben heel erg trots dat ik die rit heb uit kunnen rijden samen met Non als team. Maar inderdaad, ik heb het daar zeker na het overslaan van één nacht en dan de hele dag weer door fietsen. Uiteindelijk volgens mij van 380 kilometer gefietst de eerste dag. Was dat 280, 380? 2, 3, 80 volgens mij. En dan geen slaap. En dan ja, op een gegeven moment s'avonds ga je de tweede nacht in. En dan het eerste uur dat het pikken donker is, dan is dat lekker rustig. Je hebt focus op het fietsen, op je cadans. Maar ja, dat derde, vierde uur dat het pikken donker is, dan kakt het mij de slaap er wel in, ja. Was even iets minder aan het genieten. Ik was blij dat het met z'n tweeën waren.
En heb je dat van tevoren geoefend dan? Heb je gewoon een keer een tocht gereden waarbij je gewoon s'nachts hebt doorgefietst? Want je weet, ja, dat kun je haast niet trainen.
Ja, niet genoeg. We rijden wel regelmatig in het donker, dat wel. Uh-huh. Maar je merkt bijvoorbeeld ook de kerel die tweede werd in de wedstrijd, die is longarts in het ziekenhuis. Dus die heeft de afgelopen 2 jaar, heeft hij wel 50 keer 3 dagen aan een stuk gewerkt, vertelde hij. Dus die heeft zeg maar echt zijn niet slapen getraind. En daardoor kon hij dus blijven gaan.
Ja, ja.
En dat is wel een skill die wij niet getraind hebben en misschien ook wel graag zo houden.
Ja, dat kan ik me voorstellen. En wat doe je dan op die momenten dat je merkt van, oei, nu zitten er allebei een beetje doorheen. Dat herken je vast wel, dat het even stil wordt. Zo stil dat je er bewust van de stilte wordt, zeg maar. Hoe hebben jullie daar afspraken over gemaakt? Hoe je elkaar daar weer uit probeert te trekken of wakker te maken? Of?
Nou, we hebben wel met... Luc had bijvoorbeeld van tevoren al gezegd dat hij af en toe fijn vindt om muziek in te hebben. Mm-hmm. Dat zijn dingen waar we het dan van tevoren wel over gehad hebben. We hielden elkaar ook gewoon scherp met... Je ziet het ook, je merkt het ook gewoon aan iemand anders. Luc en ik kennen elkaar wel redelijk goed. Dus weet je, af en toe zeiden we ook gewoon tegen elkaar... Ja, eet even wat meer of pak even een colaatje. Weet je, je ziet het wel ook aankomen bij elkaar. En je bent echt een team, je bent echt met z'n tweeën. Dus je moet het samen doen.
Voor ons zit er ook wel iets meer aan ten grondslag. In die zin dat we... waar wij nu zijn, daar zijn wij door... Omdat we allebei van elkaar weten dat wij graag ja zeggen op uitdagingen. En die uitdagingen aangaan. En ze nemen zoals ze komen. En dat wil soms zeggen dat je niet zo goed voorbereid aan de start had als je misschien had kunnen zijn. Maar dat we wel zijn gegaan. En het wel hebben doorstaan en hebben ervaren. Hebben het eigenlijk gaandeweg proefondervindelijk ervaren hoe het was. Er waren ook deelnemers die inderdaad zeiden. We hebben een half jaar lang alle het nachten doorslapen. Of het nachten doorfietsen geoefend, et cetera. Maar ja, wij hebben dat niet gedaan. En we hebben dat in het moment zelf die lering proberen te trekken. En we zijn nog steeds best wel aan eind gekomen. Dus dat is ook wel... Je probeert daar wel afspraken over te maken. Maar we proberen het ook niet... dood te redeneren of iets dergelijks. Of plannen. Mm-hmm. Te veel voor te bereiden aan de voorkant.
Soms moet je ook gewoon doen.
Juist.
Ja.
En wat is, met welke intentie zijn jullie eigenlijk begonnen? Want je zegt al, nou, de een die had als intentie die ging starten. En die probeerde zo snel mogelijk te eindigen. Welke intentie hadden jullie toen jullie starten? En spreek je dat met elkaar af? Of zeg je ook van, nou, dat zien we proefondervindelijk wel?
Ja. Nee, dat hebben we wel met elkaar afgesproken. We waren daar met een doel. Want we hadden een opdracht om een fiets in beeld te brengen. Dus we waren daar allebei niet met de mentaliteit van, we gaan deze race winnen. We wilden wel de tijd nemen. Alleen vanwege de ferries die op bepaalde tijdstippen gaan, had je eigenlijk of de snelle pace, dan zou je hem in 3 dagen doen. En eigenlijk de tweede optie was de 5 dagen pace. Dus toen hebben we al vrij snel tegen elkaar gezegd, nou, die 3 dagen pace, dat is nonsens. Want ja, als we alleen maar in donker fietsen bijvoorbeeld, dan ja, krijgen we de fiets niet in beeld. Dus toen hebben we ervoor gekozen om de 5 dagen pace te doen. Wat nog steeds zeer uitdagend is. Want dat, dan ben je ook gewoon 90 uur onderweg.
Ja.
Maar uiteindelijk na 4 dagen en 1 uur waren we bij de finish. Er moet wel bij gezegd worden dat de route in was gekort vanwege de uitbarsting op La Palma.
Mm-hmm. Vrij logisch.
Ja, ja. Ja. Careful by, kun je er overheen volgens mij.
Nee, zeker waar. Nou ja, bij dit type vulkaan kun je het wel inschatten. Want het is niet al te snel stromende lava. Maar toch wel verstandig dat die is ingekort. Nol, jij zei net iets. Je zegt van anders fietsen we alleen maar 's nachts. Dat willen we niet, want dan krijgen we de fiets niet in beeld. Gelijk even een vraag die ik eigenlijk moet doorspelen van onze grote vriend Erwin Sikkers. Die zegt, zou die ooit weer zo'n tocht willen ondernemen en dan ook content maken? Zou je die combinatie weer willen doen, racen en content?
Zeker, 100%. Zo. Want ik heb ben bezig met de film maken. En ik heb gewoon af en toe zelf kippenvel van om me zo terug te zien. Ja, dus als je die beelden niet gemaakt hebt, dan heb je dat niet. Dus ik ben er zelf heel blij mee. En ik weet 100.000% zeker dat onze klant ook heel blij gaat zijn. Dus
Maar hoe moet ik dat zien? Dan zit je op de fiets en je ziet, je bent, tenminste beeldend, ben je dan vrij sterk ook. Dat je dus bepaalde shots ook in je hoofd hebt. Maar zie je op een gegeven moment ook van, even terug, we moeten dit even opnieuw doen. Of hoe ben je dan bezig? Want je bent wel bezig met die tocht.
Ja, wij doen wel zoveel mogelijk on the go. Maar af en toe wel even de drone eruit halen bijvoorbeeld. Dat soort dingen. En de film zit ook zo in elkaar dat het is niet alleen van het rijden op de fiets zelf. Het is een soort van documentaire over hoe wij het event hebben meegemaakt. Maar ook dus hoe wij er naartoe hebben geleefd. Hoe wij eigenlijk gewoon heel de reis hebben beleefd. En uiteraard heeft de fiets daar een centrale rol in. Ja. Maar dat is ook wel logisch bij tochten zoals deze, denk ik.
En hij staat tweede kerstdag op Netflix, begreep ik.
Ja.
Ja, kijk. Nou, dat is toch mooi. Pakken we die primeur even mee. Ja,
ik heb hem geprogrammeerd.
Ja, we twijfelen nog.
Ja. Ik heb onlangs
Disney belde ook al van TV.
Oh, ja.
Uiteindelijk voor Netflix gekozen.
Ja. Toch. Maar is zoiets niet een droom voor jullie om dat een keer te doen? Zo'n soort fietsdocumentaire? Want er zijn een aantal op Netflix. Die hebben natuurlijk in de lockdown allemaal zitten bekijken. En dan zit je daar lekker barend voor de tv. Van, dat wil ik ook. Ik heb al wat content gezien voor jullie. Dat komt wel aardig in de buurt. Is dat een droom wat jullie nog najagen? Ja. Of
Luke, durf jij daar een tipje van de sluier van op te lichten? Of zo?
Ja, het zou wel heel leuk zijn, hè, jongens, als dat zou gebeuren.
Ja, zeker. Ja, tuurlijk.
Zouden we dat wel, dus kunnen we wel een keer aandacht geven. Nou ja, dat is leuk om te zien. En dat maakt het ook, Robert vroeg net van, wat is het nou eigenlijk wat jullie doen? En kijk, wij varen, en niet alleen wij varen, wij hebben met ons tweeën doen wij wat we doen, maar wij hebben bestaansrecht omdat jongens zoals jullie, de luisteraars, jongens, meiden van over heel de wereld, heel erg graag avontuur mogen beleven op de fiets. Mm-hmm. En via online brengen wij dat avontuur een stukje dichterbij. Ja. En dat wij dan tochten zoals Grand Grange of in Kenia of in IJsland mogen rijden zelf, en we doen daar net even een paar stappen extra om dat ook goed in beeld te brengen, kunnen we jullie allemaal meenemen. Dat is enorm krachtig om te zien. Dat is ook enorm leuk om naartoe te leven. Dat is ook enorm leuk om te doen. Dat is ook heel eervol om te doen. Dat is een jongensdroom die uitkomt, 100%. En als we dan die documentaires op Netflix zien, naarmate je zelf wat beter wordt in wat je doet, ga je jezelf ook wel eens afvragen. Van, ja, inderdaad. Die avonturen die we maken. Sommige zijn inderdaad best wel verfilmwaardig. Dus ik zou zeggen, zet je abonnement nog niet af.
Nee, we gaan hem niet direct verlengen.
Nee, zeker. Nou ja, ik ben benieuwd. We gaan zien wat de toekomst brengt. Maar voordat we verder gaan dromen, en misschien is het voor ons klinkt als een droom, maar voor jullie al meer werkelijkheid dan we denken. Hoe zijn jullie eigenlijk hiertoe gekomen? Want dat hebben we nog niet besproken. We weten jullie achtergrond, we weten wat jullie doen, hoe je dat aanpakt. Maar hoe ben je nu op deze manier, want jullie hebben allebei je baan opgezegd om dit te gaan doen.
Ja, dat klopt. Ja, hoe gewoon door te doen, weet je, het is gewoon onze passie. Dus ook toen ik gewoon nog een normale baan had, toen deed ik ook gewoon vette avonturen en legde ik dat ook vast. Gewoon naast mijn werk, omdat ik het leuk vond om te doen. En toen was ik op een fotoshoot voor een kledingmerk, voor een fietskledingmerk. En daar was fotograaf Wouter Rozenboom bij. Nou, daar keek ik vroeger echt tegenop van, die gast, die maakt echt vette platen. En hij was erbij. En toen zei hij na een paar dagen, dat we waren in Oostenrijk in de Alpen. Toen kwam hij naar me toe en zei, hey Noor, ik had eens op jouw Instagram zitten kijken. En de dingen die hij doet, daar zit wel gewoon echt waarde in. Want dat zijn dingen die wij niet kunnen als professionals. Wij kunnen niet zomaar met een heel team op de hoogste toppen in de Alpen gaan staan. En daar, ja, ook de snelheid die je zeg maar hebt door het allemaal online te doen en met mobiel materiaal. Ja, het is gewoon een ander product wat een professional zeg maar niet zomaar maakt. Mm-hmm. Dus hij zei van, ja, er zit waarde in. Nou, toen was er een soort zaadje geplant. En op diezelfde shoot kwam 2 dagen later de videograaf die mee was. Die kwam eigenlijk met dezelfde boodschap naar mij toe. Hm. Nou, dus toen was dat zaadje wat 2 dagen eerder geplant was, was al een flinke plant geworden. Toen kwam ik terug thuis en toen dacht ik van, ja, ik moet gewoon eens een keer zo'n hobbyprojectje eens wat groter gaan aanpakken. Dus toen heb ik zo'n hobbyprojectje groter aangepakt met de Dirty Cancelled.
Mm-hmm. Ja.
De Corona Challenge toen destijds van Laurens ten Dam. En toen met een paar vrienden. We hadden dus een gravelroute van 340 kilometer. En toen met een busje erbij, met een cameraman erin en een e-bike achterin en een fotograaf erbij. En ik had de route helemaal uitgepland en een shotlist gemaakt waar al de highlights waren. Nou, en toen was eigenlijk een soort van vet pigeon geboren.
Oh,
en toen hadden we dus een vet project gedaan en daar partners bij gezocht. Gewoon puur voor een bandje of een shirtje of gewoon dat soort partners, zeg maar. Maar vanuit daar was wel een soort van het zelfvertrouwen ontstaan van, oké, die gasten, die professionals die dat zeiden, die hadden gewoon gelijk. En ik had ook wel het geluk, moet ik zeggen, dat ze bij mijn toenmalige baan zeiden van, ja, we zijn super tevreden over jou, dus ga vooral je hart achterna, je dromen achterna jagen. En mocht het niet lukken, dan ben je altijd welkom terug.
Nou, dat maakt het wel makkelijker.
Dat is je
makkelijker.
Backup. Ja. Dat is wel een geruststellende gedachte.
Nee, Robert, gaan wij ook ons werk opzeggen of niet?
Even, ik moet even bellen met mijn baas. Oh.
Ja, wel mooi man.
Hey, toch, en dan ik wil nog even terug naar de Grand Guanche.
Ja, sorry.
5 eilanden, je begint op Lanzarote. Je hebt natuurlijk in je achterhoofd de opdracht die je mee hebt gekregen. Je moet die fiets in beeld brengen. En dan start je in Lanzarote. Jullie zijn met vliegtuig naar Lanzarote gegaan, neem ik aan. En ja. Van daaruit, hoe gaat het verzamelen met alle deelnemers? Hoeveel mensen deden er mee?
Mannen zo 30, 28 deden er mee.
Oké.
Okay.
Oh, dus het is niet super massaal dus?
Nog niet. In die zin dat de eigenaar en uitvinder van deze tocht, we hebben hem bij aankomst werden ook echt gewoon bij hem thuis ontvangen. Super fijne, hele fijne, aardige, nobele gast. Vertel tussen neus en lippen door even dat hij al 3 jaar aan dit project heeft zitten werken.
Toe.
En dat zie je ook wel als je op de site komt. Echt van iedere grafiek, tabellen, de routeboek. Ja. Het is helemaal piekfijn. En hij heeft dat dus helemaal in zijn eentje gemaakt. Hij heeft de hele route gereden. En heeft hij eigenlijk... hij woont al 15 of 18 jaar op de eilanden. Ja. En hij heeft het routennetwerk. Dat is gewoon dat is een soort meesterwerk. En dat is
zelf noemt hij het een coronaprojectje.
Ja.
Heeft daar wel lange corona trouwens.
Ja.
Dus we stapten uit het vliegtuig en er zaten nog 3 andere Nederlanders in die daar ook gingen meedoen.
Wie waren dat? Erwin Sikkens en wie nog meer?
Even kijken, Peter en
Paul.
Paul, ja.
Peter en Paul, oké. Okay.
Maar in ieder geval, toen eigenlijk op eigen gelegenheid, er staat, dit is eigenlijk bij dit soort wedstrijden, je betaalt voor een ticket en de wedstrijd begint op die dag, om 10 uur 's avonds daar. En verder is het, we zien je daar. Dus we hebben gewoon een taxi genomen naar een verzamelpunt. Daar hebben we op ons gemak de fiets opgebouwd. En dat was 1 dag voordat de wedstrijd zou beginnen. Zodat we een andere rust...
Dat was wel mooi. Wij dachten, we boeken gewoon die nacht voordat het event begint. We boeken nog even een lekker hotelletje. Weet je, kunnen even lekker uitrusten. Nou, dus wij komen daar in dat hotelletje aan. En het was adults only. Dus we dachten van, oké, dat zou goed zijn. We kwamen daar aan en het stonden 4 van die grijze bolletjes in de disco. Gewoon echt een soort kinderdisco, maar dan dus bejaarde mensen. Die stonden daar met z'n 4 te housen. Nou, oké. Dus wij zijn gaan slapen en toen de volgende ochtend bij het all-inclusive ontbijtbuffet. Toen dachten we, dan kunnen we onszelf nog eventjes helemaal volladen. natuurlijk als Nederlander doe je dat soort dingen. Ja. Dus, maar ja, toen was het dus echt een hele grijze zee. Was het alleen maar pensionado's die daar lekker gewoon aan het overwinteren waren. En twee coureurs die race ready daar zichzelf voor aan het stouwen waren.
We hadden natuurlijk maar één setje normale kleding meegenomen. Ja. En zelfs dat setje was al meer dan de meeste anderen. Maar dat was in mijn geval was het een lang setje merino, een lange merino trui en een lange broek. En het was daar denk ik 32 graden in de zon. Dus genootschappen, bikepack kwam even de lunchtafel leeg eten.
En toen we wegreden, toen waren ze zelfs aan het aquajoggen. Dus toen was het hele plaatje compleet.
Oh ja, beter bij hen aan kunnen komen aan het einde. Ja.
Oh, dan was ik later vertrokken hoor. Ik had even meer willen doen.
Lekker rimpelhuisje met die mensen kweken. Nou, lekker.
Ja. Je zegt al, je bent dan de fietsen ben je aan het oppakken. Dat heb je van tevoren afgestemd, wie wat meeneemt?
Ja, een aantal. Kijk, weet je, het meeste moet je toch allebei wel meenemen. Alleen omdat we dus als team reden, waren er wel een aantal dingen die we konden verdelen. Ik had bijvoorbeeld de EHBO-set bij me. Mm-hmm. Luke, je had weer iets anders bij je. Ik weet niet precies wat. Ja, dat ik dan weer niet mee hoefde te nemen. Ja. En dan Luke de camera en ik de drone. En allebei een GoPro en een telefoon.
We hadden laatst hadden wij Gosse. En die heeft dan een tocht gereden. De Transalp met Nicky Terpstra. Die zei, hij bereidt zich ook op een bepaalde manier voor. Hij zegt, ik haal dus alle inbusjes uit mijn fiets. En ik vervang ze voor in dezelfde maat. Hebben jullie dat ook gedaan bijvoorbeeld, om voor minder verrassingen komen te staan?
Nee, maar dat zijn wel dingen die wel handig zijn. Ik heb ooit eens een keer op een rit iets met mijn schijfrem gehad, dat wilde ik hem losmaken en toen was het zo'n, zo'n Torx.
Oh ja, dat is wel handig, ja.
Dat heb ik nooit begrepen, dat soort dingen.
Nee, waarom er twee verschillende soorten moeten zijn, ja.
Je groeit er ook wel in hoor, ook in een eerdere podcast van jullie over de Three Peaks, daar werd ook gesproken. Iedere rit leer je dingen en iedere keer raak je weer een beetje meer verslingerd aan. Ja, ik denk dat, ik heb het nog niet meteen klaar, maar dat zijn vast ook wel dingen die wij hebben geleerd over wat we volgende keer bijvoorbeeld anders zouden doen. We hebben ook al wel wat dingen geleerd uit andere tochten, maar...
Wat dan bijvoorbeeld?
Nou ja, bijvoorbeeld dat je graag een bredere band hebt die minder vaak leg gaat dan een heel snelle band. Een snelle band is heel mooi. Maar als je daardoor af en toe lek rijdt, dan sta je per saldo nog steeds lang stil. Ja. Dat soort kleinigheden. Ja. Dat zijn wel heel impactvolle beslissingen. Betekent ook natuurlijk meteen dat je eigen topsnelheid lager ligt, omdat het minder weerstand kost op de trappen. Dus dat heeft ook weer een bepaalde prijs. Maar...
Ja, als ik dan kijk naar zoals jullie zijn in principe Fons, de eerste duo die een meerdaagse race gereden hebben. Daarvoor waren mensen echt gewoon alleen bezig, dus die waren puur gefocust op zichzelf. Jullie moesten ook natuurlijk samen dingen afspreken. De een, je zegt het zelf al, is een sterkere rijder als de ander. Dus ga je ook uit elkaar rijden of prevaleert op dat moment de opdracht die jullie samen eigenlijk gekregen hebben om die fiets in beeld te brengen? Hoe gaat dat?
Ja, uit elkaar rijden heeft niet echt zin, zeg maar, want je bent het toch samen aan het doen. En inderdaad, daarbij komt dan ook die opdracht die we aan het doen waren, dat als ik geen cameraman bij me heb, dan is mijn fiets niet in beeld. En andersom.
Nee, goed, ik weet nog dat Maarten en ik toen een keer de Green Divide hebben gedaan. Dat ik geen moment denk van, oh, ik vind het wel goed. Of ik vind het wel goed. Maarten was op dat moment ietsje sterker. Laat ik het even zo zeggen dan. Maar die heeft gewoon echt...
Schilder maar schaamhaar hoor.
Ja, daarom. Maar die zegt van, nou, ik zei tegen hem, ga maar gewoon je eigen tempo fietsen. En ik kom wel. Dus later heeft hij zich volgeladen met appelgebak en koffie op het terras toen ik daar aankwam. En toen had hij gewoon een 10 minuten kwartiertje voorsprong op mij. Maar op dat moment ben ik alleen met mijn eigen gedachten en kan ik gewoon lekker voor mezelf fietsen. En dat kan op dat moment natuurlijk niet bij jullie. Je kunt niet zeggen, nou, jij rijdt me vooruit een half uurtje later. Zeg je, oh, ik heb toch een mooi beeld gezien. We moeten even een kwartier terugrijden.
Ja. Nou ja, je legt het al precies uit waarom het soms wel fijn kan zijn. Ja. Maar waarom het niet altijd kan. En dat is precies ook weer de samenwerking. Dus inderdaad, waar Nol af en toe over had, moest ik af en toe bijzetten om het gemiddelde tempo niet in te laten zakken. En op andere momenten ging het de andere kant op. Dus dat is inderdaad, kan uitdagend zijn. Maar weet je, wat Don ook al zei, het is een evenement over meerdere dagen. Mm-hmm. Dus het komt ook niet op iedere minuut aan.
Nee.
Maar het heeft geen zin om als duo te rijden en vervolgens 800 kilometer 5 minuten uit elkaar te fietsen. Nee. Dan ga je er niet komen.
Nee.
Ja, dan ga je wel bij de finish komen, maar dan ga je niet dat product opleveren.
Nee,
dat staat wel hoog in het vaandel.
En gaat het dan met name om de keuze om dingen niet te doen? Dat je ervoor kiest om toch door te fietsen? Ik weet, als ik naar mezelf kijk, en ik denk dat vele van onze luisteraars, al die duizenden luisteraars, Robert, die kennen het ook. Je gaat fietsen, tegenwoordig moet anders op de socials. Je maakt een foto en denk je, oh, vette plaat om de volgende bocht. Oh, vet. Oh. En je bent maar aan het schieten, aan het schieten, aan het schieten. En uiteindelijk kom je thuis en denk je, oh ja, dat heb ik ook gefietst. Oh ja, dat heb ik ook gezien. Het is soms belangrijker dat je een keuze maakt van, dat doe ik niet.
Ja, ja, zeker. En daar hebben we elkaar ook wel echt scherp op gehouden. Kijk, natuurlijk, je bent ook vermoeid en je weet niet meer precies wat je de dag ervoor al gemaakt hebt. Dus daarom is het ook extra fijn dat we met z'n tweeën waren.
Ja.
Want het ging inderdaad vooral om, nee, hier fietsen we door.
Ja.
Maar af en toe ja, was het ook van, ja, dan was je al laat, maar dan was het toch laat om de ferry te halen. Dan was het toch, ja, je moet het toch echt even de drone oplaten, joh, want ja, dit gaan we niet meer meemaken zo.
Nee.
Dus ja, het was de hele tijd een beetje kiezen en delen. En ik denk uiteindelijk hebben we de goede keuzes gemaakt op één plek na.
Eén plek.
Terwijl we echt één super magische golden hour. Toen het ja, 's avonds, toen de zon onderging. Echt met de rotswanden. En ja, het was gewoon perfect. Gewoon alles was goud. Het was niet normaal.
En welk eiland was dat?
Ja. Sorry, was
het? Welk eiland was dat? Of tenminste, welk eiland
dat was Gran Canaria.
Gran Canaria.
Ja, dat was Gran Canaria, ja. En, want toen was er nog, toen dachten we nog dat we misschien de ferry zouden kunnen halen, de avondferry. Waardoor je dan dus op het volgende eiland al daar kan slapen en de volgende ochtend dus vroeg kan vertrekken. In plaats van de ferry pakken om 8 uur en pas om 10 uur op het eiland aankomen. Dan win je dus ja, een uur of 4 of 5 of ja, een aantal uur win je daarmee.
Ja.
Maar goed, toen hebben we dus de keuze gemaakt om door te rijden in plaats van de drone op te laten. Ja, uiteindelijk hebben we die ferry bij lange na niet gehaald. Maar ja, zonde.
Ja, en wat Maarten ook zegt, hè, van, dat is precies wel de uitdaging. Veel mensen herkennen het. Je bent lang aan het fietsen of je wordt moe en je bent de hele tijd foto's aan het maken of beeld aan het maken. Maar dat is ook precies, dat is ook een heel groot deel van de uitdaging van wat wij doen. We hebben een bepaalde film in gedachten. Er zitten bepaalde scènes zitten daarin. Ondertussen ben je ook een race aan het rijden. Het is laat, je hebt wel of geen honger. Dat zijn allerlei dingen die door je hoofd spelen. Ondertussen ben je ook inderdaad die ferries aan het najagen. Heb je slaapplaats nog wel of niet geregeld. Dus alles bij elkaar. Het is ook gewoon best een uitdaging. Het is ook een mooie operatie. Dus ook de hele planning aan zich is bijna... Ja, er is geen winnaar of verliezer, maar je kunt het wel goed of niet goed doen.
Ja.
En dat is eigenlijk nog een extra uitdaging op de al grote uitdaging. Dat is misschien wat Erwin vroeg van, hè, zou je dat nou nog een keer doen? Zo'n race en een productie. Maar ja, als je dus allebei de dingen kunt doen, ja, dat is natuurlijk helemaal mooi.
Als het op de goede manier dan ook bij elkaar komt en je hebt en de film kunnen maken en je hebt gewoon wellicht ook intens genoten van de hele tocht. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat je daar dan ook met heel veel genoegdoening op terugkijkt. En dat misschien ook het maken van die film wel een extra dimensie is van, oh, dat gaan we doen, dat hebben we gedaan. Ah, fantastisch.
Ja, ja, het is wat ik al zei, tijdens het maken heb je gewoon kippenvel. En wat ik zelf ook heel mooi vind, is dat je steeds, alles wat je maakt, leer je steeds weer dingen. Dus elke keer ga je ook weer in je hoofd alweer voor de volgende opdracht, ja, het wordt steeds, zeg maar, een stapje. Beter en kan steeds groter gaan denken. En ja, dat is wat ik super mooi vind.
Nou, en we waren net over de ferries. En Robert die tipte me al, even een bruggetje maken. Wij laten altijd onze gasten, nou dat doen we sinds kort eigenlijk. Laten we een vraag stellen aan de volgende gast. En die gaat eigenlijk over de ferry. Dus Bort heeft een vraag voor jullie.
Ah, dat is een tocht waar je ook van veerboot weer hopt naar een eiland. En dan, ik ben wel benieuwd wat voor impact dat heeft. Hè? Dat je, ik weet niet of je 20 minuten of misschien een uur of...
Wij horen niks.
God weet hoe lang.
Oh, jullie horen niks. Oh.
Nee, sorry.
Oh, dat weet ik niet.
Dat was overigens net ook bij de intro van de T-vraag.
Oh, nou, sorry. Dan hebben jullie die niet gehoord. Oh, dan moet ik even kijken hoe ik Erwin er straks in kan slingeren. Nou ja, de vraag van Bort was eigenlijk hoe... zorgen jullie ervoor dat je... Of nou ja, wat doet die overstap telkens met die... dat je elke keer een ferry moet halen.
Ja, ik vind het zelf een mega bijzondere dimensie geven, want je bent dus eigenlijk, zeg maar, als je aan het fietsen bent, is je doel om gewoon een steady pace aan te houden en daardoor, zeg maar, op een relaxe manier richting de finish te komen. Maar af en toe word je toch ja, opgejaagd door het schema van de ferry. Bijvoorbeeld één keer hebben we de ferry echt, ja, wij reden erop en na ons ging meteen het hek omhoog. Dat was echt heel erg stressen om uiteindelijk te halen. Maar ook voor je lichaam, weet je wel. Want je bent dus in zo'n mindset, mentaal en fysiek, van oké, doorgaan, 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 doorgaan. En dan kom je op zo'n ferry, ja, en dan moet je soms gewoon even 2 uur niks doen. Ja, echt slapen gaat ook niet, omdat je natuurlijk gewoon nog in de fietsmodus bent. Kijk, een echte ervaren ultracyclist, die valt meteen in slaap. Maar wij kwamen op zo'n ferry aan en het kon een beetje twee kanten op. Eén keer dachten we gaan, als we aankomen op het volgende eiland, een soort rustmiddagje doen, dat we even rustig aan gaan doen. Maar toen is het op de ferry eigenlijk volledig omgeslagen en dachten we, oké, we zijn er eigenlijk alweer klaar voor. We gaan het gewoon finishen, let's go. Ja, het kan een beetje twee kanten op. Of je kakt helemaal in op zo'n ferry, of je krijgt juist weer energie doordat je even flink hebt zitten eten.
Het is op zich wel een leuke anekdote. De maker van de race, die had dus zelf grote vraagtekens bij hoe gaan die ferries bevallen voor de rijders. En die hoorden dus van bijna iedereen hetzelfde. Want waar dit normaal best wel het is niet per se een egoïstische race, een bikepacking race, maar op het algemeen meer op jezelf aangewezen. En op deze ferries had je dus een soort van verplicht rustmoment. Dus het waren ook de enige momenten waarin we in contact kwamen met deelnemers. En dat was eigenlijk superleuk. Dus waar ik van tevoren dacht van, die ferries, daar ga ik lekker 5 keer een uur slapen. Ja, ik heb geen seconde geslapen. Ik heb mezelf helemaal voorgestopt met pisseletjes, krentenbollen, koffie, donuts en echt winegums. Noem maar.
Couscous-salade was ook een populaire.
Couscous-salade, die was ook top. Maar uiteindelijk was het inderdaad, het was echt super leuk eigenlijk. Ja, tuurlijk, je zit ook wel eens een beetje verrot met je hoofd in het raam in de hoop dat je kunt slapen. Dat gebeurt dan weer niet, maar ja, dan stap je toch 2 uur later beter van de boot af dan dat je erop stapte. Ja.
Wij hebben zelf bewust de keuze gemaakt, ja, op de eerste nacht na dan, maar om wel 's nachts wat slaap te pakken. Dus wij hebben, ja, los van de eerste nacht wel een aantal keer een hotelletje gehad. Maar er waren dus ook deelnemers die kozen ervoor om een iets lager tempo te rijden en alleen te slapen op de ferries. Dus er waren mensen die wij gewoon eigenlijk op elk eiland meteen in het begin al inhaalden, maar die we dan op de ferry weer tegenkwamen. En dan heb je dezelfde rit gereden, dezelfde route, maar ja, met een totaal ander perspectief, zeg maar. Wij hadden geslapen en wij, na 2-3 uur slaap ben je toch wel weer een soort van relatief gereset. Maar dan kwam je dus mensen op de ferry tegen die gewoon echt als een zombie in een soort overlevingsmodus een beetje aan het hallucineren waren, weet je. En dat was voor ons elke keer weer een bevestiging dat we dachten, we hebben de goede keuze gemaakt.
Nu hebben jullie het over Erwin Sikkens, geloof ik.
Ik vertelde niet Erwin Sikkens in mijn hoofd. Maar nee. Ja, met Erwin Sikkens hebben we ook wel zo'n situatie meegemaakt. Ja, dat we ons hotelletje uitstapten, wat gewoon eigenlijk een bovenkamertje van een cafetaria was. Maar we hadden daar gewoon even een paar uurtjes geslapen. En toen kwamen we naar buiten gestapt en toen lag daar een hoopje Erwin.
Daar zijn beelden van, geloof ik, hè?
Wij wisten trouwens niet dat hij daar lag. Dus wij moesten om 4 uur s'nachts, daar kwam de eigenaar van die cafetaria thuis of zo. Dus we moesten om 4 uur s'nachts daar onze fietsen uit de cafetaria halen. Dus we waren om 4 uur opgestaan. Op de cafetaria de deur geklopt. Toen kwam meneer naar buiten zijn onderbroek. En toen hoorden we ineens, hey fat pigeon, hey fat pigeon. achter ons een krullenbolletje uit de slaapzak steken. Ja, dat was wel mooi.
Dat is wel legendarisch.
Dat is wel heel mooi. Nou, we hebben Erwin nog gesproken en die wilde ook even delen met hoe zijn avontuur is verlopen. En daar refereert hij ook even aan jullie.
Zo, hey, hallo allemaal. Erwin Sikkens hier. Ik heb net als de mannen van Fat Pigeon ook de Grand Grange Trail, Audax Trail gereden. En dat was nogal een ervaring. Dat begon, het zal ongetwijfeld verteld zijn of worden, maar dat begon om 10 uur 's avonds op een zaterdag op Lanzarote. En 5 eilanden later moest dat gaan finishen op La Palma bij een uitbarstende vulkaan. Zover ben ik zelf helaas niet gekomen. Een eerste ultra, daar zitten nogal wat lessen in. Mijn grootste les was dat je op tijd moet gaan slapen of in ieder geval naar je lichaam moet luisteren als je moe wordt. Dat ging helemaal goed. Ik ben ongelooflijk hard gestart in het begin. Ik vloog over dat eerste eiland. En dat was natuurlijk gelijk door de nacht heen fietsend. Maar ik weet niet, je hebt vleugels, je hebt adrenaline tot in de vet. En dan kom je aan het einde van de nacht, eigenlijk bij de zonsopkomst, kom je in zo'n haven aan. En met al die snelle jongens, met wie je dan voor in de race fietst. En dan ga je door. Dus de ferry gepakt, het tweede eiland gereden. Je komt aan op het tweede eiland, maar dan is het 's morgens vroeg. De zon schijnt vol in je bak. En het is 25 graden in een soort woestijnlandschap. Dan ga je natuurlijk niet slapen. En je voelt ook, ondanks de vermoeidheid, voel je niet dat je wil gaan slapen. Dus dan fiets je maar door. En dan kom je al heel erg tot de essentie van hoe zo'n race is. Dat is namelijk dat je gewoon, het is een soort één hele grote etappe is het. En je moet gewoon maar fietsen. En dat heb ik dus gedaan. Ik heb eigenlijk heel lang doorgefietst. En uiteindelijk achteraf misschien iets te lang doorgefietst. Want ik heb uiteindelijk de eerste twee eilanden dus eigenlijk in één ruk doorgefietst. En heb toen mijn eerste nacht slaap gepakt in een crappy B&B. Daar heb ik 4 uurtjes geslapen als het niet minder is. Om vervolgens de eerste ferry naar Gran Canaria, het derde eiland, te pakken. En nou hoor je veel, ook als je video's kijkt van andere ultraraces, over slaap en hoeveel slaap heb je nodig. Er zijn veel wijze woorden over gesproken. Maar eigenlijk weet je het pas voor jezelf als je het gaat uitproberen. Er zijn mensen die kunnen heel goed een paar nachten zonder slaap. Er zijn mensen die kunnen heel prima op 4 uur slaap. Sommigen hebben 5 uur slaap nodig. Sommigen hebben meer nodig. Ja, dat weet je niet. In mijn geval was een hele nacht door fietsen en daarna maar 4 uurtjes slapen duidelijk te weinig voor de enorm bergachtige Gran Canaria. Ik begon daar ook namelijk in de haven te fietsen met de jongens van Fat Pigeon. Dus het was heel gezellig. We hebben daar nog een kopje koffie gedronken. We zijn het eiland op gaan fietsen. Dat begint dan met een vals platte klim die steeds mountainbike-achtiger wordt en ook steeds vervelender omhoog loopt. Ja, daar heb ik toen op een gegeven moment ook wel tegen de jongens gezegd, succes en tabé. Ik heb ze daar ook volgens het hele eiland niet meer teruggezien. Dat is niet helemaal waar. Ik kwam ze uiteindelijk de volgende ochtend weer tegen. Wat wil nou, ik heb het hele eiland Gran Canaria in eentje gefietst. Tot eigenlijk best wel weer diep in de nacht, uurtje 1-2 denk ik. Toen belandde ik op de plek waar de Fat Pigeon Boys in een hotelletje lagen te snurken. Ze hadden mij zelfs aangeboden, heel vriendelijk, dat ik daar wel mijn matje neer mocht leggen. Maar tegen de tijd dat ik daar diep in de nacht aankwam, zo traag en vermoeid als ik was, waren zij natuurlijk al lang op één oor. Dus vermoeid als ik was, heb ik toen daar soort van voor de deur op een pleintje mijn slaapzak neergelegd. Ben in slaap gevallen. Heb daar 3 uur ongelooflijk slecht geslapen, gewoon op een stenen plein. Want ik was gewoon te moe om mijn matje op te pompen. En werd, voor mijn gevoel na 10 seconden slapen wakker bij de klanken van een paar vrolijke duiven die uit het hotel struikelden. Met hen fietste ik dan weer naar de eerste ferry naar Tenerife. En daar heb ik wel echt afscheid genomen. In ieder geval van de Fat Pigeons. Van de meeste mensen trouwens die nog soort van voor in de race op die boot zaten. Ik heb daar ook afscheid genomen van het feit dat ik het enigszins snel wilde gaan fietsen. Ik was echt een soort lijk op 2 poten op 2 wielen. Ik heb daar de Tenerife heb ik super traag de eerste 50 kilometer. Heb ik de hele dag over gedaan, gefietst. Toen ben ik in een hotelletje gaan liggen. Ik heb daar een hele dikke, vette nacht geslapen. Om vervolgens party pacing, helemaal Erwin-stijl, de tweede helft van Tenerife te fietsen. Over de tijden, prachtige vulkaanlandschappen. Echt genoten, weer plezier teruggevonden. Helaas hield het aan het einde van Tenerife wel voor mij op daarmee. Want waar de jongens van Fat Pigeon bijvoorbeeld een dag daardoor op mij voor begonnen te lopen. En dus La Palma konden fietsen. Moest ik het helaas erbij laten. Want de dag nadat de jongens van Fat Pigeon finishten op La Palma, kwam er een enorme storm aan. En los van de onweer en de slijk en de natheid, kwam daar ook een giftige vulkaanas mee met de windrichting. En werd het ook van harte afgeraden door de organisator om verder te fietsen. Dus dat is in een notendop mijn Grand Guanche avontuur.
Ja, wijs besluit hoor. De organisator had een soort dringend advies om niet verder te gaan die dag. Wij zijn daar gewoon in droge toestanden omhoog gereden op La Palma. Mm. En toen was het echt al glibberen. Het was echt een soort kleiachtige grond. Ja. Dus zelfs in droge toestanden was het al best wel tricky. Dus ik kan best begrijpen dat het was echt een serieuze storm, dat het gewoon niet veilig was. En boven de 2000 meter is water ook meestal geen water meer. Dus wijs besluit.
Nee, dat lijkt me dan inderdaad ook. Het moet wel... Nou goed, want het werd net ook al gezegd, de vulkaanlucht die erbij zat. Hebben jullie daar veel van meegekregen? Want het werd net al eventjes genoemd, die vulkaan. Wat hebben jullie daarvan gezien of gehoord? Of?
Ja, verschillende dingen. Begon eigenlijk al op de boot naar La Palma toe. Dat we op een gegeven moment zagen op de boot zo allerlei reddingswerkers. Dat zet soms ook al te denken van oké, er was dan ook een Amerikaan vanuit het vrijwilligersleger... Die vertelde van, wat is er eigenlijk te doen op La Palma? Of wat gaan jullie eigenlijk doen op La Palma? Ja, fietsen. Nou, die keek van, gaan jullie fietsen op La Palma? Maar de organisator had ons echt op het hart gedrukt. Dat we kijken echt heel erg naar de situatie. En die lava, die stroomde, zoals je net ook al zei, de lava stroomde wel. Maar die stroomde een bepaalde kant op. En dat, nou ja, voor zover je lava onder controle kunt houden, leek de situatie onder controle. Maar overdag werd er meteen al, merkte op sommige plekken dat er gewoon, ja, dat er zeg maar asdeeltjes in de lucht vliegen. Maar zeker s'avonds merkte
je.
Ja,
je zag ze vooral overal op de grond liggen. Echt van die soort van, ja, zwarte zandplekken, zeg maar. Ook gewoon in de stad, langs de rand van de weg, was overal zo'n soort van reepje met zwart zand. Maar toen inderdaad s'avonds, toen begonnen we zand tussen onze tanden te voelen. Het was donker. Maar toen zat dat dus overal in de lucht. Dus we kregen ook last van onze ogen en dat soort dingen. Dus we hebben uiteindelijk maar onze zonnebril s'nachts opgezet. En een buffje voor onze mond en onze neus gedaan. Maar ik heb er nog wel daarna ook echt wel even last van gehad. Met als ik diep ging tijdens een training of zo. Dat ik had het idee dat ik niet echt... een volledige zuurstof binnenkreeg. Ik weet niet of dat tussen de oren zat of niet, maar
het kon dus
ik denk dat we daar best wel wat vulkanische stof ingeademd hebben.
Het is geen last van corona, maar van vulkaanstof. Ja, dat kan behoorlijk schadelijk zijn voor je longen natuurlijk. Dat hele fijne stof, ja.
En daarbij was het ook super machtig. Je hoorde het af en toe echt zo een soort van bulderen. Mm-hmm. Een heel zwaar, diep geluid. En toen we dichter bij de finish kwamen, Toen was het ook mistig. En door die lava, daar komt natuurlijk heel veel licht vanaf, was er eigenlijk een soort rode mist die er tussen de bomen hing. Dus dat was wel super bijzonder. En je rook ook die, wat is dat, sulfaat volgens mij? Ja, precies dat. Dus optelsommetje waren zeg maar van alle zintuigen die lieten wel weten dat er een vulkaan in barsting aan was.
Echt heel vet. Dat is de, voor mij zou dat echt een droom zijn die uitkwam. Maar als aardrijkskundedocent, ik heb die vulkaan echt elke dag gevolgd, die livestream. Ja, ik ben een van de misschien honderden mensen die dit ook deden. En de hele tijd op YouTube, vulkaan La Palma live. En dan weten we dat er mensen aan het fietsen zijn. Ja, echt super vet.
Wij zagen het zelf niet per se als super vet. Wel als super indrukwekkend.
Ja.
Wij werden er juist een beetje stil van eigenlijk. Mm. Toen we bij de finish kwamen en toen dus dat echt die lava echt zagen ontploffen, zeg maar. Ja. Ja, we waren helemaal niet euforisch dat we het gehaald hadden. Het was meer dat wij stil waren van het extreme natuurgeweld wat we voor ons zagen.
Als je dan,
het was echt raar. Het was echt gewoon, we hebben daar gewoon, het was super koud, maar we hebben daar een half uur gezeten en voor ons uit zitten kijken. En ja...
Het was indrukwekkend, dat was het.
Ja, precies.
We hebben inderdaad vier nachten. We hebben weliswaar in bedden geslapen, maar wel inderdaad 4 keer 3 uur of zo. 3 keer 3 uur. En dan s'avonds gefinished en inderdaad de laatste 3, 4 uur met die as, met dat masker voor je. En dan kom je boven. En bij zo'n bikepackingwedstrijd is het niet zo dat er een finishfeest is of zo.
Nee,
het is gewoon einde van de GPX. En
GPX eindigt. Het enige finishvlaggetje wat je ziet is op je Wahoo.
Ja.
Ja, precies op dat punt hadden we dus uitzicht over een stad met daarachter die rood gloeiende lavastroom die we echt zagen. En je wordt nog zegt, we hoorden die wind en die wind die droeg dat geluid van die vulkaan mee. Dat was Ja, dat was wel gewoon pittig inderdaad. Dat is,
misschien was het ook inderdaad dat contrast met die stad erbij. Dat je daarom niet per se het super vet en dat je daar staat te juichen. Omdat ook, ja, je ziet ook wel gewoon dat mensen zeg maar bijna getroffen worden door die stroom lava.
Ja, ontzagwekkend.
Dat was misschien ook wel wat het, ja precies.
Ja, ik zeg super vet. Ik ben natuurlijk docent aardeskunde en misschien ook een beetje ramptoerist. Maar,
Dat maakt niet uit. Je hebt gewoon een springbord door de vulkanen gedaan. Dat is mooi, man.
Zeker. Nou, ik hoop dat die beelden erin zitten van jullie. Want die kan ik gewoon in mijn lessen gebruiken. Dus dat komt zeker goed. Nee, kijk, natuurlijk, het is natuurgeweld. En er zijn, wij hielden het ook bij, hè, hoeveel woningen eronder die lava werden bedolven. En huis en haard wordt verzwolgen. En dat is natuurlijk enorm leed voor die mensen. Maar goed, vanuit mijn perspectief. En hoe ik het kan inzetten in lessen, dan denk ik van wow, wat een geweld en wat fantastisch dat zoiets in beeld gebracht kan worden. Livestream van een uitbarstende vulkaan, hoe bizar. Maar nee, ik snap jullie perspectief ook wel, natuurlijk. Ja, je kunt er stil een beetje humble van worden, dat snap ik wel. Ja.
Het is een beetje gek om te zeggen, maar daarom ook wel leuk. Ik bedoel, we doen het ook maar gewoon voor de gekkigheid. Ja. Maar ja, we hadden natuurlijk een half jaar eerder op IJsland ook al een vulkaan gezien.
Ja, ja.
Dus, het was ook de tweede dit half jaar. Hè. Dus
kijk, die barst ook nooit uit.
Nee.
Heel uniek daar op IJsland.
Ja, dan wordt het dan gewoon normaal, hè, als het tweede in een jaar is.
Ja, en dan zijn het ook nog dezelfde soort erupties. Ja. Split-eruptie, hotspot.
Is dat zo, ja? Split-eruptie,
ja, split-eruptie, ja. Ja, nou hoop ik niet dat het heel veel andere geografen luisteren en mij gaan slachten naar deze opmerking. Misschien moeten we dit rectificeren. Ik ga het eerst eventjes uitzoeken. Ik weet dat dit een hotspot was en dat het op IJsland ook zo is. Maar ik ga het even uitpluizen. Ja, wellicht een rectificatie de volgende keer
inderdaad. Ja.
Oh, gaaf. Hey, zouden jullie deze nog een keertje willen rijden? Of zeg je van, ik heb hem gedaan en klaar?
Zonder twijfel, ja. Oké. Okay. 100%. Okay.
En wat is, want elk eiland heeft natuurlijk zijn eigen perspectief. Dat is tenminste voor mij op dit moment even de laatste vraag die ik heb. Welk eiland heeft dan het meest indruk op jullie gemaakt? En misschien niet meteen met de vulkaan, want dat is natuurlijk wel heel bijzonder.
Dat is wel, ja, dat is een inkoppertje natuurlijk. Ja. Daar zijn we wel het meest stil van geworden. Maar ik denk dat voor Lanzarote en voor Tenerife eigenlijk hetzelfde geldt. Dat ik die heel graag nog een keer bij daglicht zou doen. Ja. Tenerife hebben we, of Lanzarote hebben we gelukkig ook al de dag voordat de race begon, een rondje samen met Erwin en met de organisator gedaan. En dat was echt zeer indrukwekkend. Ook echt heel dat vulkanische landschap en dat donkere gesteente. En toen we daar s'nachts dus over dat eiland reden, toen reden we op een gegeven moment ook over een soort klif heel lang, wat echt super hoog boven de zee was. Maar je zag wel dat je eigenlijk naast de zee fietste. Maar dat pad zou ik bijvoorbeeld heel graag nog een keer doen met uitzicht. Kijk, nou wist je dat daar zee was en dat je twee vissersbootjes in de verte zou drijven. Maar
dat is vaak wel een teken, ja.
Ik heb toch eventjes op satellietview van Google Earth gekeken en het zag er zeer indrukwekkend uit.
Ja. Oh, man.
Epic, ja. Ja, daar is volgens
mij. Dat zijn dingen die je dan, daar ben je wel geweest, maar die heb ik toch een soort van gemist.
Ja.
Tuurlijk is het wel bijzonder om daar 's avonds te fietsen.
Het voegt allemaal bij en waarom die tocht echt een ontzettende aanrader is. Lanzarote is een helemaal zwart vulkanisch eiland. Fuerteventura is heel droog, zandkleurig. La Palma is op sommige plekken bijna een tropisch eiland. Iedere eiland zijn eigen karakter. Maar wel, ik zou het ook wel bedoelen aan dat Lanzarote. Dat stuk over, we hebben hele stukken een soort van fietsbare strandroute gereden. Dat het zeg maar net, het was wel een beetje mul, maar het was hard genoeg om er overheen te fietsen. En dat je gewoon zag dat je door fantastische duinen heen reed. Dat was wel mooi.
Ja, dat kan me bij Fuerteventura nog wel. Je bent toen gestart op bij Coralejo volgens mij, of niet? Nou, dat is ook een en al hele grote lange zandduin, weet ik nog. Ik ben daar intens verbrand namelijk.
Ja, wij zijn hier eerder op.
Dat is nooit goed gekomen volgens mij.
Ik heb steeds littekens.
Ja. Ja.
Daarom ben je ook voor Twente natuurlijk.
Ja.
Hè, mooi wel. Maar ben jij daar gewoon al geweest?
Ik ben daar met mijn vrouw vroeger geweest, ja.
Jongen, maar dan kunnen wij daar natuurlijk
over een vulkaan die uit... Oh nee, sorry.
Nee, oké. Okay. Ja, daar was een uitbarsting. Nou, goed.
Nee, maar Luke en ik hebben tijdens de rit echt al wel zeker 10 keer tegen elkaar gezegd. Ja, hoe vet zou het zijn om hier gewoon een keer 10 dagen voor uit te trekken. Met een groep vrienden dit te doen, weet je wel. S'avonds een biertje en plonsje in het zwembad. En gewoon op een relaxe manier eigenlijk dezelfde extreme rit doen.
Nou, wij houden ons aanbevolen. En dan gaan we eigenlijk, dan gaan we vooruitblikken. Voordat we dat gaan doen, moeten we eerst even naar de groeten van de week. Want we hebben een inzending gehad. Zet even een klein knipje hier. En dan gaan we dan nog even met jullie vooruitblikken. Want ik geloof dat jullie binnenkort ook weer wat gaafs gaan doen. Ja, jongens, jullie missen dit. Want jullie horen het blijkbaar niet. Maar wij wel. We pakken hem even mee. Een minuutje ongeveer.
Ja.
Hallo mannen. Wat een eer om de groet van de week in te sturen. Ik heb afgelopen zondag een route over de Heuvelrug gefietst die ik samen met iemand heb gemaakt met wie ik in oktober een week in Spanje heb gefietst. Ik nam de westzijde van de route voor mijn rekening en hij de oostzijde en we hebben een route gemaakt waarin we geleid de Amerongse berg op zijn gereden vanuit de proloog. Vervolgens naar Maarn zijn gegaan, over de Zeisterweg zijn gegaan, de Ruitenberg hebben we meegepikt, even een lunchstop hebben gemaakt. En vervolgens naar de Defensieweg en Grebbeberg zijn gereden om te eindigen op het altijd verraderlijke paardenveld. Een ontzettend mooie route die voor iedereen aan te raden is. Je bent binnen 80 kilometer klaar en vervolgens kan je nog een taartje eten bij de proloog.
Nou, dat was de groeten van de week. Deze was van Tom van Woerkom. En Robert, als we deze route bekijken, 80 kilometer, Utrechtse Heuvelrug, eigenlijk een vrij smalle route. Want ja. Je hebt twee, eigenlijk reizen bijna parallel langs elkaar. Driebergen, Veenendaal onderlangs. Prachtige route.
Toch 500 hoogtemeters.
Toch 500 erin. Hoogtemeters, ja. Dit is meer voor de wegfiets, wat minder voor de gravelbike. Kan natuurlijk ook gewoon, hè. Maar dit is meer asfalt. Hij is toegevoegd aan de collectie op Komoot. Toekomstig partner, mogen we al melden, hè. Die haken Komoot, aan,
ja.
Ja, die ja. Haken aan naar de jaarwisseling. Dus dat is erg leuk om te melden bij deze. En hij wordt toegevoegd aan onze collectie. Het linkje daarvan vind je in de show notes. En wil je nu ook een route delen met ons, dan kan dat gewoon. Dan moet je eventjes melden op vriendvandeshow.nl/pedaleurs. Daar hebben we het onderdeel groeten van de week. En dan kun je even een berichtje sturen. Je mag een spraakbericht sturen en je route naar achterlaten. En dan nemen we contact met je op. En dan komt het allemaal in orde.
Ja. En alle routes gaan we verzamelen. En volgens mij gaan we een prachtige database maken met allerhande routes.
Ja, nog een collectie erbij zou ik gaan zullen zeggen. En dat wordt hartstikke mooi. Jongens, dan willen we aan jullie eigenlijk vragen. Ik vind dat de favoriete route van Fat Pigeon daar wel tussen moet staan.
Absoluut. Wat is jullie favoriete
route? Moet dat dan onze favoriete lokale route zijn of favoriete exotische route?
Dat laat ik aan jullie. Het is een route voor in Nederland, denk ik.
Oké, nou dan zou ik graag mensen verbazen met Brabants Gravel.
Ah, nou, kijk, daar hebben we nog niks van in staan. Dus als jullie ons een linkje even sturen, een GPX-bestandje, dan ga ik hem toevoegen met jullie beschrijving erbij. En dan kan die mooi worden toegevoegd.
Ik denk dat Luc al bezig is.
Ja, inderdaad. Ik wilde de luisteraars een klein beetje lekker maken. Maar ik quote, gisteren gereden,
ja.
Net bovenstaande route gereden, die ik van de Komoot van Fat Pigeon had afgeplukt. Echt een keiharde aanrader dit, joh. Vooral met dit weer. Het was ongekend mooi. Gravel dus wel, maar het was goed te doen op 32 mm all-season bandjes. Oh. Jongens, veeg mij maar op. Mooie route toch?
Ja, nou kijk, ik zag dat appje. Je had hem mij doorgestuurd, geloof ik. Die gaan we zeker toevoegen. Dus nou, stuur hem eventjes door en dan zetten wij hem erbij. Mooi, zo hebben we twee groetes yes. In één keer. Dan even vooruitblikken met jullie. Wat gaat er komen? Want de komende dagen hebben jullie wat wilde plannen, geloof ik.
Ja, we gaan eerst lekker kerst vieren.
Ja.
En dan na kerst hebben wij uiteraard, net als vele andere wielrenners, de traditie om onszelf uit te dagen om minimaal 500 kilometer te rijden. En ik had dus even teruggekeken op mijn Strava. Ik doe dat al sinds 2013. En het is elk jaar weer net een stapje extremer, net een stapje beter, net een stapje leuker geworden. En vorig jaar hebben we zo de Gravel 500 gedaan.
Mm-hmm.
Ja, dat was uiteindelijk echt iets van 680 kilometer met ja, bijna alleen maar gravel door heel Nederland. En dit jaar gaan we het nog iets groter aanpakken. En gaan we met een heel team van 15 renners en 7 begeleiders gaan we 500 kilometer rijden. Het idee was in één rit vanuit Londen naar huis. Alleen vanwege de coronamaatregelen hebben we het Londendeel moeten schrappen. Maar we gaan nou vanuit Tilburg rijden we naar Ieper, fietsen we naar Ieper. Dat is 250 kilometer bij de Franse grens. En dan de volgende dag rijden we 270 kilometer terug. Over allerlei, ja, over, langs de piste van Roubaix, langs het graf van Frank van den Broeke, langs de Ploegstreets, langs allerlei Eerste Wereldoorlog dingen. De Taaienberg, de Paterberg, de muur van Gerardsbergen, ja, abdijen, overal komen we langs. En eigenlijk wat we willen laten zien is hoe mooi het is, zeg maar, hoe dat de fiets zoveel meer is dan alleen een beetje rondfietsen. Dat zeg maar, alle soorten ervaringen en dingen die je op de fiets meemaakt en ziet en leert, dat, ja, dat vinden wij zelf gewoon super mooi.
Een route met inhoud.
Een route met inhoud, zeker.
Mooi.
Volgens mij,
tof uitdaging.
Volgens mij zijn mijn oortjes op. Kan dat?
Ik zie ze nog aan je hoofd hangen, dus. Ja, anders
20%
dan...
nog.
Oh. Luke, jij hoort ons nog wel gewoon, of niet?
Ja, hoor, luid en duidelijk. Okay.
Okay. Nou ja. Misschien heeft Nol nog wat jus erin zitten. En dan kan hij zo aanhaken. Oh, ik zie hem.
Ja, 20%. Oh. Horen jullie mij?
Ja, ja, wel, ja, hoor, perfect. Ja. 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 Het is allemaal live, mensen. Kan allemaal. Nou, mooi. Dus Crazy 500. En dan nog een tipje van de sluier. Nog een groot project wat er aankomt komend jaar.
Ja, dat is toch wel een vraag. Dus weet je, gaan jullie komend jaar doorwerken? Ja, wij gaan komend jaar doorwerken. Wij gaan nog heel veel mooie campagnes maken. Dicht bij huis en ver weg. Ja, hoe exotisch wil je ze hebben, Maarten Robert?
Ja, natuurlijk. Nee, eentje dicht bij huis en eentje ver van huis. Verras ons.
Verrassen? Ja.
Zuid-Amerika, behoort dat tot de mogelijkheden?
Zeker. Noord-Amerika ook.
Oké. Okay.
Oost-Afrika ook.
Ja.
Ja, Noord-Afrika ook.
En dat zijn allemaal. Ja, zijn er nog zaadjes die geplant moeten worden, of zijn die al deels ontwikkeld?
Nee, wel ontwikkeld. We gaan. Okay. Ik ga een wegwedstrijd rijden in de Ronde van Mauritanië bijvoorbeeld in februari.
Leuk.
En in maart naar een gravel race in Marrakesh. We gaan in
Rwanda. Red Dirt Oeganda.
We gaan naar de Verenigde Staten om daar wat koersjes te rijden.
Dankjewel,
Laurens ten Dam.
Kijk.
Ja.
Mooi.
Oh, er staat op het programma dus.
Ja.
Toffe vooruitzichten.
Ja, het wordt alsmaar voller en voller. Dus ja, mooi doel.
Maar wat zeker het vermelden waard is dat we hebben er al over hele grote exotische avonturen. Maar absoluut het cement tussen al deze bouwstenen zijn gewoon lokale ritten. Dus voor iedere exotische avontuur wat je net hoorde, staan er zeg maar 15 lokale ritten tegenover. Ja. Plezier op de fiets, lekker naar buiten trekken. Morgenochtend weer trekken we ook weer, wat hebben we, acht uur morgenochtend hebben we afgesproken.
Uitslapen.
Kijk, het zijn natuurlijk die grote internationale dingen die veel aandacht krijgen en die ook tot de verbeelding spreken. Maar vele lokale ritjes zijn belangrijker dan af en toe één grote ver weg, zeg maar.
Dat geloof ik direct. Nou, bij deze zijn jullie ook van harte uitgenodigd om een keertje mee te rijden met onze het is koers pedaleurs, Take It East route rondom de Zalse Heuvelrug. Het is een kilometertje of 80. Nou, die kun je ook gewoon 5 keer doen en dan kan ook s'nachts, zonder te slapen, dus om het wat spannender te maken, zonder verlichting langs de kraters. Maar nee, jullie zijn van harte welkom om een keer met ons hier een tochtje te maken. Dus dat gaan we even warm houden. Nou,
heel mooi. Graag.
Super.
We zullen onze route toevoegen aan de groeten van de week.
Nee, staat er al. Ja, het zaakje is gepland. Pakken er maar gewoon af, jongens. Ja. Nou, mannen, volgens mij hebben wij genoeg, of nou niet genoeg van jullie gehoord, maar we hebben voor nu wel even genoeg informatie. En ik moet zeggen, genoeg inspiratie. Want ik las ook, jullie willen inspireren, motiveren. En ik denk dat dat wel gelukt is. Voor mij in elk geval.
Ja.
Ja, weet je, door er zelf veel op uit te trekken, hebben wij gewoon zulke bijzondere ervaringen gehad. Zulke mooie vriendschappen opgebouwd, zulke mooie plekken gezien. En ja, weet je, wij gunnen dat gewoon iedereen. En daarom willen wij mensen inspireren om gewoon naar buiten te gaan, die fiets op te gaan en lol te maken.
Nou,
dat is beetje onze...
Dat is precies wat wij ook doen. Hebben ze gewoon gejat van ons. Wat erg dit. Nee, wacht. Nee, jongens. Hey, heel erg bedankt dat jullie bij ons waren. Dat wilde ik vertellen. En ik moet jullie echt dubbel bedanken. Want terwijl wij bezig waren, Robert, en we hadden het over vriend van de show, hebben wij een tweede vriend van de show. Nee. En ik denk wel drie. Want er was Fact Pigeon is officieel nu vriend van de show geworden. Dus jongens, ontzettend bedankt daarvoor. Ook jullie hebben een speciaal plekje in ons hart.
Ja.
En er kan nog veel meer bij mensen. Maar heel erg gaaf, jongens, dat jullie doen.
Top.
Dus,
goed zo, gaan we door.
Zeker. En ik wou niets minder zeggen tegen jullie. Alleen maar meer. Doe wat je doet. Doe dat goed. Jongens, bedankt.
Dankjewel. Top.
Graag
Top.
Gedaan.
Dankjewel.
Tot de volgende. Tot de volgende. Hoi. Nou, Robert, gaan wij door naar een andere klepper. Die ook goed is in wat hij doet. En,
die heeft even van zich laten spreken afgelopen weekend, hoor.
In België, in Namen, hè. Het is weer tijd voor de Pim Romare update.
Hola, muchachos. We zijn weer bij de Pim Romare update. Ai, 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 ai.
Hey. Vorig weekend ben ik het duel aangegaan met Wout van Aert in Essen. Ik heb tegen de media gezegd dat ik me niet zomaar bij plaats 2 ging neerleggen. Met de start schoot ik uit mijn pedaal en moest direct vanaf plek 20 naar Wout toe rijden. Dat heb ik toen gedaan. Ik heb toen denk ik een rondje bij hem in het wiel gezeten. En hij trok toen nog een keer stevig door. Dus toen was ik al gelost. Helaas. Ik had mijn beste dag niet en ik werd derde. Maar dat is nog redelijk goed. Afgelopen weekend, zaterdag, Rukven. Hele slechte start. Ik stond achter de valpartij bij de start. En ja, uiteindelijk word ik 32e volgens mij. Ook niet echt mijn rondje, dus ik heb me gespaard voor de dag daarna. Namen ging eigenlijk supergoed. Vanaf de eerste ronde al 5 seconden voorsprong op de nummer 2. En dat bouwde ik eigenlijk elke ronde uit tot op een gegeven moment 48 seconden. Toen reed ik lek en met nog 2 ronden te gaan, dat heeft me al redelijk veel krachten gekost. En uiteindelijk finish ik nog met 28 seconden voorsprong op de nummer 2, dus... Het was weer een mooi weekend. De supportersclub was erbij, dus het was mooi dat ik voor hun heb kunnen winnen.
Kijk, gewoon winst.
Weet je waar me opviel, Maarten?
Op de Citadel. Nou, wacht even. Gaan we nu succes toe-eigenen? Is dit het moment?
Nee, toch? Nee. Oké, gelukkig. Nee, maar ik vond het sowieso een hele memorabele podcast die we toen gemaakt hebben met Pim in zijn ouderlijk huis onderaan aan de S in Hellendoorn.
Ja.
Dus dat vond ik sowieso. En ik vind wel dat hij sinds die periode echt wel gegroeid is, hoor. Hij praat zelfverzekerder, nou ja, goed, en zijn uitslagen zijn er ook naar.
Ja, we helpen hem eigenlijk ook al bij zijn persmomentjes. Hè? Ik bedoel, hij wordt steeds, ik zeg het moet korter, Pim, moet korter. Pim. Hij gaat straks alleen nog maar een momentopname sturen met Mand.
Ja.
Maar nee, hij wordt er steeds beter in, dus eigenlijk coachen wij hem stiekem.
Ja, nee, maar goed, qua prestaties, petje af hoor, voor die man.
Ja, ja nee, zeker. Ik hou hem nu even op, ik niet erg vind, ik heb geen gel in mijn haren. Maar petje af. Nee, inderdaad.
Absoluut, zonder twijfel.
En ik vroeg hem nog, ik zeg, Pim, en dan moet je daar achter zo'n klepper aan, achter Van Aert aan. En dan zag zo'n Van der Poel erbij. En we zeiden, hè, toen Bort er was, van hoe zit het nou met, als die jongens aan de start staan, word je dan niet gedemotiveerd, denk je, ik moet koersen voor de derde plaats, of word je dan juist extra gemotiveerd? Hoe doe jij dat, Pim? Toen zegt hij tegen mij, nou, hij is niet per se extra gemotiveerd, dus hun meedoen. Hij zegt, ik wil gewoon de beste versie van mezelf worden. En als ik progressie zie in mijn trainingsscores, dan krijg ik motivatie. Het is hopelijk een kwestie van tijd voordat ik ze een keer ga kloppen. Nou.
Uitgaan van je eigen kracht. Ik heb ze vandaag eerder gehoord, volgens mij.
Ja, hè?
Ja.
Nou, kijk. Dat pakken we zomaar even mee. Robert.
Alles komt samen op zo'n avond.
Ja, hè? Zeker, zeker, zeker. Wij gaan nu alweer afronden. Want we gaan vooruitkijken.
De VOD. Ultimo kilometro.
Daar was Renate alweer. De volgende keer, wat gaan we de volgende keer doen? We gaan een podcast opnemen. En dat zal tussen kerst en oud en nieuw zijn. En dat wordt dan de eerste aflevering van komend jaar.
Yes.
We hebben nog geen gast. Maar we hebben al wel eentje in het vat. Maar dit wordt wel een speciale gravel editie, heb ik zo'n gevoel.
Als ik mijn gravelbikeje heb, jongen, dan moeten we toch samen... Ik zag hem voor jou vanavond in de schuur hangen, maar... Wat hoog tijd dat hij er denk ik uitkomt.
Schuur, wil je niet zo onherbiedig. Gewoon een dikke garage, jongen.
Sorry.
Nee, ja, nee, we gaan het hebben over je eerste graveltochtje natuurlijk op je eigen fiets. Maar we gaan Niels van ook erbij halen. Die weet van alles over fietsen, over gravelbikes. En die kan ons een beetje eigenlijk wegwijs maken. Waar moet je nou op letten als je voor het eerst een gravelbike koopt? En we gaan ook kijken hoe dat bij jou heeft uitgepakt. Dus mocht je nog vragen hebben voor ons over waar je op moet letten bij het aanschaffen van een gravelbike. We gaan natuurlijk niet onze focus op gravel het komende jaar. Maar niet alleen dat hoor. We gaan ook Gran Fondo opnames doen. We gaan het hebben over onze eigen tocht van Rekken naar Aars. Ja, die blijven er gewoon inhouden. Die gaat gewoon gebeuren. En nog veel meer. En we hebben ook een paar eventjes. Komt allemaal voorbij. We gaan maar eens gewoon starten met onze eigen fietsbelevenis. En absoluut. We kunnen hopelijk nog wel iemand aanhaken.
Als we nou van tevoren, voordat we de podcast opnemen, ook even een keer een rondje gaan fietsen samen weer.
Ja. Ja, nee, dat is goed. Ja.
Oké.
Okay. Je bent er zoveelste die wij weer op de fiets wil krijgen. Ja, goed. Nou, dat moet wel gebeuren. Ja, zo, als je dan lang niet... We hebben het nog niet eens gehad over... Krijg je nu ook telkens die meldingen van Strava?
Mijn jaaroverzicht.
Ja, ik ben voor het eerst in mijn leven ongelukkig van het jaaroverzicht. Het helpt mij ervan om weer te gaan fietsen.
Ja?
Ja.
Maar ik werd er eigenlijk op zich nog wel redelijk tevreden over. Ik had hem lager bijgesteld omdat het gewoon een super druk jaar zou worden.
Ja.
Dus ik had mijn totaal aantal gewenste kilometers, maar daar ben ik al ruimschoots overheen.
Ja.
Dus ik ben wel tevreden.
Ja, nou ja, goed. Ja, ik ben meer gemotiveerd voor volgend jaar, laat ik zo zeggen.
Kijk, het is maar net wat je eruit had.
Ja, zeker. De krenten, het liefst. Nou goed, ik hoor hem alweer in achtergrond. We hebben dus geen vraag voor ons gast de volgende keer. Nee. Maar misschien dat Luke of Nol misschien nog wel een tip willen inspreken. Of een tip kunnen geven over waar je op moet letten bij de aanschaf van de gravelbike. Gaan we eens even vragen om de afloop even in te spreken. Ja. En dan gooien we die erin. Dan gaan we daar zo op reageren.
Top. Gaan we doen.
Mogen ze alvast even over nadenken. Ja? Ik hoor hem al in de achtergrond. Daar is die. Want we gaan afronden. Goed. U luistert naar de podcast Pedaleurs. Gepresenteerd door de twee favoriete tukkers. Robert Vlim en mijzelf Maarten Visser. Vandaag spraken wij met Luke en Nol. De enige echte Fat Pigeons. Over hun avontuur. Genaamd Grand Ganche. Een epische bikepacktocht over meerdere eilanden, waarna ze aan het einde van hun reis een ring in de vulkaan moesten gooien. Of was dat nou... Oh, dat was Lord of the Rings volgens mij. Hè? En ik haal gewoon twee dingen door elkaar. Enfin, ze hebben het overleefd en ze zijn alweer bezig met hun volgende avonturen. Ik zou zeggen, volg ze vooral op Instagram, @fatpigeon.cc. Want wat ze daar laten zien, is echt fabuleus. Mooie beelden, mooie foto's. Ga dat volgen, ga dat zien mensen. Over danken gesproken. We danken Ed Jondo voor de sponsoring en de kleding van de show. En verder danken wij Canyon, #fiets van de show en de Yearlings voor een heerlijke muzikale ondersteuning. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door hetscours.nl, de leukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wil je reageren of een suggestie doen voor een onderwerp? Dat kan gewoon. En sluit je dan aan bij, net als Fat Pigeon vanavond heeft gedaan, sluit je aan bij onze vrienden van de show. Of volg ons op de Twitters en het oh zo hippe Instagram. Jullie kunnen ons daar vinden onder @hetscours, @robertvlim en @hengelaar. En natuurlijk ook @pedaleurs.cc, Robert. Vind je dit nou een leuke podcast? Laat dan even een reviewtje achter op iTunes of op Spotify. Help je ook gelijk anderen om ons beter te kunnen vinden. En spraakberichtjes op vriend van de show, die worden uiteraard ook gewaardeerd. Wij laten alles horen. Ook een zetje ons compleet in de zeik. Robert compleet in de zeik. We laten alles horen. Ja, Robert.
Sorry. Ik mag reageren.
Je mag reageren, ja. Ik zou zeggen, goed gewoon. En
ik blijf wijselijk stil.
Goed gewoon tot de volgende keer. Ciao.
You.
Ondertussen staat de FC Twente al met 1-0 voor. Het doelpunt in de hoeveelste minuut van?
Rikkie van Wolfswinkel.
Wie?
Rikkie van... 17e minuut, Rikkie van Wolfswinkel.
In de 17e minuut, zo gaat het altijd, hè? Ja, oké. Rikkie.